zegenen. Onze hulp is in de naam des Heren die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, willen we nu met elkaar zingen Psalm 94 en daarvan het zevende vers. Zo leert hij zich geduldig dragen, zo ziet hij het eind der kwade dagen, zo wordt de roede zelfs gekust en de onderwerping geeft hem rust, totdat de kuil gegraven wordt waarin de zondaar nederstort. Psalm 94, vers 7. Er zal een gedeelte worden gelezen uit Gods heilig woord, wat u kunt vinden in de klaagliederen van Jeremia, het derde hoofdstuk, de versen 1 tot en met 33. We noemden nu klaagliederen 3, de eerste 33 versen vooraf, door met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. We lezen met elkaar Klaagliederen 3, vers 1 tot en met 33. Ik ben de man die ellende gezien heeft door de roede zijner verbolgenheid. Hij heeft mij geleid en gevoerd in de duisternis en niet in het licht. Hij heeft zich immers tegen mij gewend. Hij heeft zijn hand de ganse dag veranderd. Hij heeft mijn vlees en mijn huid oud gemaakt. Hij heeft mijn beenderen gebroken. Hij heeft tegen mij gebouwd en heeft mij met gal en moeite omringd. Hij heeft mij gezet in duistere plaatsen, als degene die overlang dood zijn. Hij heeft mij toegemuurd, dat ik er niet uitgaan kan. Hij heeft mijn koperen boeien verzwaard. Ook wanneer ik roep en schreeuw, sluit hij de oren voor mijn gebed. Hij heeft mijn wegen toegemuurd met uitgehouwen stenen. Hij heeft mijn paden verkeerd. Hij is mij een loerende beer, een leeuw in verborgen plaatsen. Hij heeft mijn wegen afgewend. En hij heeft mij in stukken gebroken. Hij heeft mij woest gemaakt. Hij heeft zijn boog gespannen. En hij heeft mij de pijl als ten doel gesteld. Hij heeft zijn pijlen in mijn nieren doen ingaan. Ik ben al mijn volk tot belachting geworden. Hun snarenspel de ganse dag. Hij heeft mij met bitterheden verzadigd. Hij heeft mij met alsen dronken gemaakt. Hij heeft mijn tanden met zandsteentjes verbrijzeld. Hij heeft mij in de as nedergedrukt. En gij hebt mijn ziel ver van de vrede verstoten. Ik heb het goede vergeten. Toen zeide ik, mijn sterkte is vergaan. En mijn hoop van de Heere. Gedenk aan mijn ellende en aan mijn ballingschap. Aan de alsem en gal. Mijn ziel gedenkt er wel terdege aan, en zij bukt zich neder in mij. Dit zal ik mij ter harte nemen, daarom zal ik hopen. Het zijn de goede tierenheden des Heren, dat wij niet vernield zijn, dat zijn barmhartigheden geen einde hebben. Ze zijn alle morgen nieuw. Uw trouw is groot. De Heere is mijn deel, zegt mijn ziel. Daarom zal ik op hem hopen. De Heer is goed degene die hem verwachten, de ziel die hem zoekt. Het is goed dat men hopen en stil zij op het heil des Heren. Het is goed voor een man dat hij het juk in zijn jeugd draagt. Hij zit eenzaam en zwijgen stil, omdat hij het hem opgelegd heeft. Hij steken zijn mond in het stof, zeggende, misschien is er verwachting. Hij geven zijn wang dien die hem slaat. Hij wordt zat van spaat, want de Heere zal niet verstoten in eeuwigheid. Maar als hij bedroefd heeft, Zo zal hij zich ontfermen naar de grootheid zijner goede tierenheid te Eden. Want hij plaagt en bedroeft des mensen kinderen niet van harte. Tot zover de schriftlezing.
Zoeken we nu Gods heilige aangezicht in een gemeenschappelijk gebed. Heere, groot en heilig, eeuwig wezen in de hemel, vervul ons met eerbied en met kinderlijke vrees als wij tot u naderen in de weg van het gebed. Geef ons indrukken, Heere, van wie we geworden zijn in Adam. Hoe we onze eigen gang gaan, van u afgekeerd, om nooit meer terug te keren. Onze eigen gekozen wegen, u naar de kroon en naar de troon gegrepen. Heere, geef er ons indrukken van dat ons hele bestaan daarvan getuigt, dag aan dag. Opdat wij niet hooggevoelend of rechthebbend tot u zouden naderen in de weg van het gebed, maar dat wij zouden beseffen rechteloos te zijn, onwaardig. Heere, leer ons die gestalte en breng ons aan uw voeten als bedelaars aan de troon van uw genade. Geef ons indrukken, Heere, dat u met ons niet te maken kunt hebben. Dat u ons rechtvaardig voorbij moet gaan om nooit meer naar ons om te zien. En dat we daar zouden buigen en dat we die straf zouden billijken en dat wij leerde roepen uit de diepten van ellende tot u die heil kunt zenden. Heere, wil u daartoe onze harten innemen en wil u ons die gestalte schenken. Want van nature zijn wij hooggevoelende en rechthebbend. En denken we zelfs te kunnen eisen. Heere, verootmoedig ons als wij voor uw heilig aangezicht komen in de weg van het gebed. U die een verterend vuur bent en een eeuwige gloed bij wie niemand wonen kan. Maar die in uw Zoon, de Heere Jezus Christus, naar uw eeuwig goddelijk welbehagen te maken wilt hebben met verloren mensenkinderen. En daarom zijn we vanavond samen, Heere, rondom uw woord, uw eeuwig blijvend getuigenis. Dat enerzijds op de zonde de eeuwige dood en rampzaligheid bedreigt. Maar anderzijds oproept tot bekering. En het ene middel, ja die enige middelaar Gods en der mensen aanwijst. Waardoor wij de welverdiende straf kunnen ontgaan en tot genade kunnen komen. En Heere, wij bidden u, zou u daartoe vanavond in ons midden willen afdalen. Zou u uw wonderen heerlijk willen maken, Heere. Om ons kunt u het niet doen, maar u hebt toch gezegd. Ik doe het niet om uwentwil, o huis Israëls. Het zij u bekend, maar om mijn grote naams wil. En Heere, dan is er verwachting. Omdat dat welbehagen Gods, uw welbehagen, gelukkiglijk voort zal gaan. Door de hand van die gezegende middelaar Gods en der mensen. En dan zullen er toegebracht worden tot de laatste dag der dagen. Zolang de zon aan de hemel zal staan. En daarom is er verwachting ook vandaag. Want de zon heeft gestaan als een stille getuige van uw belofte. En zou u dan vanavond in ons midden willen afdalen, een jongen of een meisje, een man of een vrouw, willen grijpen in het hart. En het geluk van uw volk willen tonen. En dat er een heimwee, een verlangen zou mogen komen om u de Heere te mogen kennen. En om te mogen zien dat onze schuld de scheiding maakt. En dat u naar uw rechtvaardig oordeel een betaling eist van de schuld. Heere, openbaar ons dan en leer ons dan dat wij die schuld nooit meer kunnen betalen. Dat er van ons geen vrucht meer is in der eeuwigheid. Maar dat u daartoe nu uw eigen, uw enige geboren Zoon gegeven hebt in deze wereld. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. uw zoon gegeven hebt in die weg van diepe vernedering, die mens wilde worden, hij, uw zoon, Gods zoon, minder geworden dan een worm, om nu het verlorene te zoeken en zalig te maken. Heere, mag er vanuit het tekstgedeelte dat we met elkaar willen overdenken, iets gezien worden van hem die kwam in deze wereld om zichzelf te geven tot een losprijs, tot een volkomen offer voor de schuld, opdat hij begeerd zou worden. En Heere, dan weet u wie we zijn en dan bidden wij u, wil u bekeren die onbekeerd zijn. En trekken uit de macht van de zonde en van de duisternis en overzetten in het rijk van uw wonderbaar en lieflijk licht. Heere, wil u ermee doorgaan, ook in de gemeente van Barendrecht. U weet wat erin leeft, u kent de gemeente, u kent hoofd voor hoofd en hart voor hart. Van de kleinste tot de oudste toe, Heere, wil u doorgaan met dat kerkvergaderende werk, ook in deze uw gemeente. Wil u daartoe het werk van de ambtsdragers genadig zegenen. En ook als deze week weer een beroep uitgebracht zal worden op één van uw knechten, Heere, zou u dan deze gemeente, deze stadsgemeente genadig willen zijn. En nog een knecht willen afzonderen die in en uit zal gaan om uw woord te verkondigen, Heere, betoon naar uw goddelijk welbehagen nog van deze gemeente af te weten. Heer, het wacht alles op u, het blijft alles op u wachten. Gedenk de broeders van de kerkenraad, geeft u wat ze nodig hebben en dat ze hun werk niet al zuchtende behoeven te doen. Gedenk ook onze oude geliefde broeder die vanmorgen hier nog voor mocht gaan. Heer, wilt u hem in zijn ouderdom, in de avond van zijn leven nog geven wat hij nodig heeft om groot en goed van u de Heere te spreken. Een hart met heilbespiegelingen om het lied van die ene koning te mogen zingen. Wilt u alles wel voor hem maken, Heere? Wij bidden u of uw volk wil gedenken. Jeremia kwam op de puinhopen van Jeruzalem terecht. Maar ook op de puinhoop van zijn leven. U had hem verre van de vrede verstoten, zegt hij. En het goede had hij vergeten. En Heere, dan bidden wij van u. Als er nu zo ook nog een volk is in de gemeente van Barendrecht, zouden ze dan door uw genade, door ontdekkende genade, weer mogen buigen. En dat de klachten op hun lippen mogen besterven. En dat er een ogenblik gezien mag worden dat het de goedertierenheden des Heeren zijn, dat zij nog niet vernield zijn. En dat uw barmhartigheden nog geen einde hebben, ja, alle dagen, alle morgen nieuw. Uw trouw groot. En dat ze het een ogenblik bij vernieuwing mogen geloven. De Heer is mijn deel, zegt mijn ziel. Daarom zal ik op hem hopen. Heer, wil u daartoe in het midden van de gemeente afdalen. En uw wonderen heerlijk maken. En dat uit vele monden dat getuigenis weer mag klinken. Opdat ook onbekeerden, jongeren, kinderen, jaloers zouden worden op dat deel van uw volk. Heere, gedenkt u hen naar de grootheid van uw goedertierenheid. Wij bidden u voor ons land en volk. Heere, wil ons terugbrengen bij uw inzettingen en uw heilzame geboden. Wilt u bekeren, Heere? U hebt een arm met macht, uw hand heeft grote sterkte. Mogen we het daarvan verwachten? Om ons kunt u het niet doen. Wij hebben ons als land en volk rijp gemaakt voor welverdiende oordelen. Maar Heere, doe het dan om uw grote naams wil. Opdat die verheerlijkt zou worden. Gedenk het koningshuis. Wil u daar, zoals u dat eenmaal deed in het verleden, in wonen en werken, opdat daar de geluiden van waarachtig geloof en bekering weer mogen klinken. Gedenk, Heere, deze wereld, die bloed uit duizend wonden, waar de spanningen toenemen, waar de raadsels en de vragen, ja, de meest verschrikkelijke dingen plaatsvinden. Alles neigt naar het einde. De avond is ook van deze wereld gekomen en de dag is gedaald. En het einde der tijden is gekomen en wij bidden u. Geef dat wij er oog voor zouden hebben om dat te zien. En dat ons haasten zouden en spoeden om ons levenswil. Ontfermt u zich, Heere, naar de grootheid van uw goedertierenheid. En betoon nog door te gaan met uw kerkvergaderend werk. Wil wonen en werken onder jong en oud. Ook in de kring van onze gemeente. Gedenk uw knechten, uw oud geworden knechten, de broederstudenten. En dat deze dag mag uitlopen op de eer en de verheerlijking van uw grote, naar waarde nooit genoeg, volprezen naam. Geef ons een mond om te spreken. Wil uw geest aan dat woord paren, opdat het gehoord mag worden wat de geest tot de gemeente zegt. Wij bidden het u, om die geheel enige oorzaak, uw verkiezend welbehagen. Op die enig geldende grond die u zelf gelegd hebt, in uw Zoon, de Heere Jezus Christus, door de werking van uw lieve geest, om Jezus wil. Amen. Tot voortzetting willen we met elkaar zingen Psalm 26, de versen 8, 9 en 12. Wat blijdschap smaakt mijn ziel wanneer ik voor u kniel, in het huis dat gij u hebt gesticht. Hoe lief heb ik uw woning, de tent, o hemelkoning, die ge u ter eer hebt opgericht. Wanneer ge uw arm verheft, de snode zondaar treft, wees gij dan, Heere, mijn toeverlaat. Doe mij met hem niet sneven, o neem behoed mijn leven, als gij de man des bloeds verslaat. Nu stap ik rustig aan, ik betreed een effen baan. Mijn God verhoort nu mijn gebed. Ik zal hem met blijde klanken in zijn vergadering danken. Wanneer zijn gunst mij heeft gered. Psalm 26, de versen 8, 9 en 12. En tijdens het zingen zal er worden gecollecteerd voor de kerk, de diaconie en de aflossing van de schuld op ons kerkgebouw. De Heere zegene u en uw gaven. Gemeente, de tekstwoorden tot onze overdenking kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte. Klaagliederen 3 en daarvan de versen 22 tot en met 24. We noemden nu Klaagliederen 3 de versen 22 tot en met 24. Waar we Gods woord en onze tekst als volgt lezen. Het zijn de goede tierenheden des Heren, dat wij niet vernield zijn. Dat zijn barmhartigheden geen einde hebben. Zij zijn alle morgen nieuw. Uw trouw is groot. De Heere is mijn deel, zegt mijn ziel. Daarom zal ik op hem hopen. Tot zover de woorden van onze tekst. Wij schrijven daaronder genade tonen in een klaaglied. Genade tonen in een klaaglied. Drie gedachten, in de eerste plaats de toon van verootmoediging, in de tweede plaats de toon van verwondering en in de derde plaats de toon van verwachting. Dus genade tonen in een klaaglied, de eerste gedachte de toon van verootmoediging, dat lezen we aan het begin van vers 22. Het zijn de goede tierenheden des Heren, dat wij niet vernield zijn. Vervolgens de toon van verwondering, vers 22b en vers 23. Dat zijn barmhartigheden geen einde hebben. Zij zijn alle morgen nieuw. Uw trouw is groot. En tenslotte de toon van verwachting, in het bijzonder het tweede gedeelte van vers 24. De Heere is mijn deel, zegt mijn ziel. Daarom zal ik op hem hopen. Gemeente. Hier is een mens aan het woord die in grote ellende verkeert. Klacht na klacht komt over zijn lippen. En hij is in diepe ellende. En er is eigenlijk niets meer wat hem nog hoop kan geven. Hij zit op de puinhopen van Jeruzalem. Jeremia. En Jeruzalem is verwoest geworden. Het zijn rechtvaardige oordelen. En als er één dat weet, dan is het Jeremia. Als er één weet dat het rechtvaardig is, dat de Heer met zijn oordelen is gekomen, dan is het Jeremia. Hij heeft die oordelen tientallen jaren het volk bekend moeten maken. En hij heeft tientallen jaren heeft hij de bedreiging op de zonde aan het volk bekend moeten maken. Jeruzalem is verwoest, verbrand en in alle straten liggen dode lijken, uitgemergeld van de honger of gedood door het zwaard. Ontzettend, vreselijk. En Jeremia, hij heeft het volk ervoor gewaarschuwd, maar het gold ook in die tijd, maar mijn volk wou niet naar mijn stem horen. En Israël verliet mij en mijn geboon en heeft zich anderen gewoon gemeente. En dat tweestammenrijk wat over is gebleven, dat heeft de maat vol gezondigd. En verschillende keren in al die oordelen is dat volk ook nog gewaarschuwd geworden. Er zijn ook tussentijdse voltrekkingen van het oordeel van God geweest en dat volk ging dwars door alles heen, door in de zonde en men onderwierp zich niet aan de Heer. En men hoorde niet naar de oproep tot bekering. En men hoorde niet naar de oproep om zich te onderwerpen aan de vijandelijke macht die zich rond Jeruzalem gelegerd had. De maat vol gezondigd. Ze hebben het geweten. Meer dan 100 jaar voor dit oordeel is het 10-stammenrijk weggevoerd naar Assyrië. Nooit is er een meer teruggekomen. Een definitief oordeel voor die 10 stammen. Misschien dat er later, als Babel de macht overgenomen heeft, nog iemand teruggekomen is uit Babel. Ook van die 10 stammen, want in de tempel, jongens en meisjes, misschien is er wel van verteld op school, was daar Anna de profetes uit de stam van Aser. Toch nog één. En misschien wel enkele meer. Maar het grootste gedeelte is definitief weggevoerd. En is in de ballingschap in Assyrië gebleven. En heeft zich vermengd daar met het volk. En dan zijn er nog twee stammen. En dat wordt Juda genoemd. En die twee stammen, die gaan ook de maat vol de zondigen. En de Heere komt met zijn waarschuwingen. En als dat volk niet hoort, dan komt de eerste wegvoering. En dat zijn Daniel en zijn vrienden. Allemaal jonge jongens die in lange rijen aan elkaar vastgebonden worden. En 800 kilometer ver worden ze meegenomen. En in Babel moeten ze een opleiding gevolgen. Wat hebben die moeders gehuild, gemeente. Maar u bent toch gewaarschuwd. U bent toch gewaarschuwd dat dat oordeel zou komen. Waarom hebt u zich niet bekeerd? En waarom hebt u niet gebogen onder welverdiende oordelen? En waarom bent u doorgegaan in de zonde? En is daar verbitterd geweest, drama? Heeft men gehuild en geweend en geschreeuwd vanwege de oordelen van God? Maar men heeft niet gebogen onder de Heer. Ongeveer 7 jaar later is er een volgende wegvoering. Dan wordt het economische hart van Juda wordt meegenomen naar Babel. Priesters die konden slachten. Mensen die konden timmeren. Mensen die metaal konden bewerken. Meegenomen. De hele economie stortte toen in elkaar. Maar mijn volk wou niet naar mijn stem horen. En ze bleven doorgaan. Gemeente, wat is er voor nodig? Wil een mens nu uiteindelijk gaan buigen onder de Heer? Wat is er voor nodig in jou en in mijn leven? Om nu uiteindelijk te gaan bekennen, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. Ik ben niet meer waard een kind genaamd te worden. Om te gaan leren roepen uit de diepten van ellende tot God die heil kan zenden. Wat is daar nu voor nodig in uw leven? Een ongeluk, een ongeneeslijke ziekte, het sterven van een geliefde. Gemeente, laat zulk een dwang voor u niet nodig wezen. Bekeert u. Zoek toch de Heer. En laat dat volk van Juda u tot een waarschuwing zijn. Want de Heer bedreigt straf op de zonde. En de Heer zal de zonde nooit ongestraft laten. En dan kunnen heel veel mensen zeggen, dat zal allemaal wel meevallen. En dat komt allemaal wel goed. En de Heer is genadig en de Heer is liefde. Gemeente, wat is er voor nodig? En Jeremia heeft het moeten ervaren. Wat heeft hij met de liefde van zijn hart dat volk opgeroepen tot bekering? Tientallen jaren. En dat volk is hem gaan haten en het volk is hem gaan verachten. En als hij op een gegeven moment oproept om zich te onderwerpen onder de vijandelijke macht, dan zien ze hem als een deserteur, als een soort NSB'er. En dan werpen ze hem in de gevangenis, in de kotjes, zo kunnen we lezen. Ergens een plaatsen onder de grond waar het koud en vochtig en vies is. Omdat hij eerlijk het woord brengt. En nu, Nebukadnezar is gekomen met zijn legers en heeft Jeruzalem omsingeld. En hij heeft dat volk uitgemergeld. En u kunt het lezen in de geschiedenis en gemeente. Dat mensen van honger omkwamen. Vreselijke dingen speelden er af. En op een gegeven ogenblik liggen overal dode lichamen. Ontzettend. Had u dan toch bekeerd? Had u toch onderworpen aan het woord van God? Maar ze wilden niet, gemeente. De koning niet. Het volk niet. Ontzettend. Niets dan dode lichamen. En uiteindelijk is Nebukadnezar met zijn soldaten binnengekomen. En hij heeft er nog vele gedood met het zwaard. En uiteindelijk heeft hij Jeruzalem verwoest en in brand gestoken. En daar zit Jeremia, de Heere. Hij mocht nog blijven leven met enkele anderen. En dan gaat hij in zijn ellende en in zijn nood gaat hij klagen aan mij. Deze knecht en dit kind van God. Hij gaat klagen over de Heer. En we hebben het met elkaar ook gelezen. Hij heeft. verzen lang. Het is alsof er mensen om hem heen zitten en alsof hij gaat spreken over wat de Heer nu allemaal gedaan heeft. Hij heeft. We zullen zomaar wat verzen lezen. Vers 2, hij heeft mij geleid en gevoerd in de duisternis. Heeft de Heer dat gedaan, Jeremia? Vers 3, hij heeft zich immers tegen mij gewend. En hij heeft zijn hand de ganse dag veranderd. Hij heeft mijn vlees en mijn huid oud gemaakt. En hij heeft mijn beenderen gebroken. En hij heeft mij gebouwd. En hij heeft mij met gal en moeite omringd. En hij heeft mij gezet in duistere plaatsen. Als degene die overlang dood zijn. Hij heeft mij toegemuurd dat ik niet uit kan gaan. Hij heeft mij met koperen boeien verzwaard. En ook wanneer ik roep en schreeuw, dan sluit hij zijn oren voor mij. Jeremia is alleen. En alles wat hij ooit heeft ervaren aan genade, is allemaal weggemet. Er is niets meer van over. En het lijkt wel alsof de Heer heeft, zo ervaart hij dat. De Heer heeft zijn oren voor hem dicht gedaan. Als hij roept en als hij schreeuwt, dan hoort de Heer niet. Het is een moment in zijn leven dat hij nooit zo eenzaam en zo ellendig is geweest dan in deze ogenblikken. Hij heeft mijn wegen toegemuurd met uitgehouwen stenen. Hij is mij vers 10 een loerende beer en een leeuw in verborgen plaatsen. Hij heeft mijn wegen afgewend. En wie het om hem heen ook wil horen, hij kan niet anders dan klagen over de Heer. Hij heeft zijn boog gespannen. Vers 12. En hij heeft zijn pijlen, mij de pijl als een doel gesteld. En heeft zijn pijlen in mijn nieren doen ingaan. Ik ervaar de Heer als een bittere, als een venijnige pijn. Zoals dat kan zijn in een mensen nieren. En ik ben mijn eigen volk tot een belachelijk geworden. Hij heeft me met bitterheid verzadigd en hij heeft me met alsem dronken gemaakt. En hij heeft mijn tanden met zandsteentjes verbrijzeld en hij heeft me in de as neergedrukt. Gemeente. En dan moet het niet te makkelijk zeggen van ja, maar Jeremia, wat doe je nu toch allemaal? Hoe kan je nu zo over de Heere klagen en tegen een ieder dat uitspreken? Want het kan donker worden, gemeente, in het leven van Gods kinderen. In het leven van Gods knechten. En dat ze nergens meer bij kunnen. En dat ze het niet meer kunnen bekijken. En dat ze ook niet meer weten hoe het verder moet. Zo zit Jeremia. In zijn ellende. Op de puinhoop van Jeruzalem. Te midden van allemaal doden uitgemergelde lijken. Of vermoorde lijken. En nog enkele zijn er overgebleven. En wie het ook maar horen wil. Hij klaagt over de Heer. Met gebalde vuisten zit hij daar. In al zijn raadsels en in al zijn vragen weet hij niet hoe hij er ooit uit moet komen. En dan gaat hij 5 klaagliederen zingen. Misschien kunnen we zeggen, beter zeggen, hij gaat 5 klaagliederen wenen. Het uitschreven in zijn ellende. En onze tekstwoorden staan in het midden van het 3e klaaglied. Hij heeft, zo klaagt hij over God. En dan komt er een wending in zijn klagen. Dan gaat de Heer hem te midden van die 5 klaagliederen, te midden van al zijn ellende, waarbij hij niets meer kan bekijken en waarbij hij niets meer, alles wat hij ooit gekregen heeft, het lijkt hem allemaal als water tussen de vingers door te glippen en niets meer lijkt hij over te houden. Tot er in vers 17 een andere manier van klagen komt. Hij lijkt te klagen ten opzichte van andere mensen. Hij heeft. En dan in vers 17 lijkt hij zich ineens van hij heeft te richten op de Heer. En dan zegt hij, gij hebt mijn ziel verre van de vrede verstoten. En ik heb het goede vergeten. Het lijkt alsof hij ineens van dat klagen over de Heer zich gaat richten tot de Heer. Om de Heer het nog 1 keer duidelijk te vertellen. Wie de Heer voor hem is. En dan zegt hij het. Gij hebt mijn ziel verre van de vrede verstoten. En Jeremia wist wat vrede was.
Hij wist wat het was om die nauwe, die tere omgang met de Heere te hebben. Om vrede met God te hebben. In het offer. In die offers van het Oude Testament. In het offer bij de tempel gebracht. Bij het brandofferaltaar. Wat het bloed stroomde van die offerdieren. Daar heeft hij bij ogenblikken die verzoening door voldoening met God mogen ervaren. Vrede in zijn ziel mogen hebben. Maar hier zegt hij, gij hebt mijn ziel verre van de vrede verstoten. En het goede, ik heb het goede vergeten. Als er al ooit wat goeds is geweest, hoor je soms Gods kind klagen, gemeente. Dan lijkt het wel alsof er niets meer van waar is. Dan lijkt het wel alsof er nooit iets van God bij geweest is. En de godsdienst vandaag, maar dan moet je geloven, dan moet je gewoon aannemen, je moet gewoon vertrouwen. En je, maar als een ziel neergedrukt wordt, en als de Heere zich onttrekt, en als de Heere die vrede uit een ziel wegneemt, en als de Heere dat goede uit de mensenleven wegneemt, dan heeft die mens niks meer. En dan schreeuwt hij het uit met Jeremia. Gij hebt mijn ziel verre van de vrede gestoten. Verstoten en ik heb het goede vergeten. Gemeente, weet u wat dat is? En wat moet u dan? Wat kunt u dan nog? En als er dan niets dan raadsels en vragen zijn. En misschien zegt er iemand, ja maar zo moet je niet klagen. Als er van die waarom vragen in je leven zijn, dan moet je naar de Heere toe gaan. Dan moet je maar vragen, waartoe Heere? En dat is natuurlijk in principe wel zo. Maar jongens en meisjes, jongelui, ouderen. Als dat waarom in je ziel leeft. En je hebt niets dan vragen en niets dan raadsels. Zeg dan maar gewoon tegen de Heer. Zeg dan maar gewoon, Heere, ik begrijp er niets van. Waarom, waarom? Er zijn soms zulke diep ingrijpende dingen in de mensenleven. Waarbij je niet weet waarom. En ga er dan maar mee naar de Heer. Want de Heer weet toch wel dat dat zo in uw ziel of in jouw ziel leeft. En natuurlijk, de Heere geven. Dat je ermee terecht mag komen op die plaats waar Jeremia terecht kwam. Want te midden van al zijn ellende. Als hij klaagde over de Heere. En wanneer hij gaat klagen tot de Heere, dan gaat de Heere nog meer veranderen in zijn leven. Dat blijkt uit deze versen. Hij gaat bidden, gemeente. Hij gaat bidden in vers 19. Gedenk aan mijn ellende. Ja, maar Jeremia, stop er nou maar mee. Je hebt toch net gezegd dat de Heere zijn oren voor je dicht heeft gedaan. En dat hij je niet meer wil horen. Gemeente, dat is het uithalen wat de Heere nu doet in het leven van zijn kinderen. Dan verandert hij en dan werkt hij die gezindheid en die verwachting in de mensenleven. Waardoor hij uitgehaald wordt, waardoor hij getrokken wordt aan de voeten van de Heere. Om toch weer met al zijn ellende voor Gods heilig aangezicht te komen. En al geeft hij de Heere de schuld ervan dat de Heere zijn ziel verre van de vrede heeft verstoten. En dat hij het goede heeft vergeten, dan gaat hij in vers 19 toch roepen. Gedenk aan mijn ellende en aan mijn ballingschap. Dat ik er buiten sta, dat ik geen vrede heb en dat het goede er niet meer is. Gedenk aan mijn ellende en aan de alsem, aan de gal. Gemeente, dan gebeurt er iets wonderlijks. In vers 20 kunnen we dat lezen. Mijn ziel gedenkt er wel terdege aan en zij bukt zich neder in mij. Gemeente, dat is nu weer Gods genade. Dat is nu Gods ontdekkende genade. Ontdekkende genade. Als de Heer overtuigt van zonde. En als de Heer weer bij de oorzaak van alle ellende bepaalt. Is dat genade? Ja, dat is genade, gemeente. Als de Heer bepaalt waar nu de oorzaak ligt van onze ellende. En overtuigd van zonde, dat is genade. Dan komen we weer op die plaats terecht waar we de schuld gaan eigenen. En waar we dus onder de welverdiende oordelen weer gaan buigen. Dat gebeurt hier. Mijn ziel gedenkt er wel terdege aan en bukt zich neder in mij. De kanttekenaren zeggen daarbij, zij overdenkt ernstiglijk de ellende die mij is overkomen vanwege mijn zonde. Gemeente, dan moet een mens altijd terechtkomen. Altijd weer. En de Heere brengt hem daar. Mijn ziel gedenkt er wel terdege aan. Ik overdenk en de Heere werkt dat in zijn hart. En hij laat hem zien wat nu de oorzaak is van alle ellende. Dat is zijn zonde. Ja, maar Jeremia, er staat geen enkele zonde van Jeremia in de Bijbel. Hij heeft getrouw zijn werk gedaan, tientallen jaren lang. En hij heeft getrouw de opdracht die de Heer hem gaf, heeft hij uitgevoerd. En hij heeft de oordelen bekendgemaakt. Hij heeft getrouw het woord verkondigd en opgeroepen tot bekering. En mijn gemeente, Gods knechten zijn van dezelfde lap gescheurd. Gods knechten zijn geen draad beter dan wie dan ook van het volk. En al Gods knechten en profeten, die scharen zich onder dat volk en worden één met het volk. En worden één met de schuld van het volk. Zo kunnen we dat lezen bij Daniel. Als hij zegt, het zijn onze zonden die ons het voorwerp maken van onze zonden. Wij hebben het gans en al verzondigd en verdorven voor uw heilig aangezicht. Onze zonden, ze sluiten zich daarbij in. Dat doet Jeremia ook. Mijn ziel gedenkt er wel terdege aan. Wat gebeurt er dan? Dat staat daar ook. En bukt zich neder in mij. De kanttekenaren zeggen daarbij, in die overdenking van zijn ellende en dat hem overkomen is vanwege zijn zonde, zo wordt zijn ziel vernederd en gedwee gemaakt. En dan mag hij weer buigen, gemeente. En dan mag hij die lage plaats weer innemen. En dan stopt heel even dat klagen over de Heer en dat klagen tot de Heer. En dan buigt hij onder welverdiende oordelen. En gemeente, dat is genade. Dat is genade. Als we ons leven gaan zien in het licht van wat we verdiend hebben, dan wordt het leven zo anders. Dan krijgt alles een andere kleur. Hier buigt Jeremia onder de Heer en hij aanvaardt al die ellende als een welverdiende straf. Mijn ziel bukt zich neder in mij. Dan mag hij onder de Heer komen. Dan mag hij de straf aanvaarden. En door het aanvaarden van de welverdiende straf gaat dan de hand op de mond. Dat is nu verootmoedigende genade waarover we het in onze eerste gedachte over hebben. Gemeente, wat is er veel smart. Wat is er veel verdriet. We kennen elkaar niet meer. Dat zal er ook in de gemeente van Barendrecht zijn. Allerlei raadsels, allerlei zorgen, allerlei waarom ze misschien. Allerlei smart. Hoe moet het toch? En waarom overkomt mij dit? Dan ben u zo rijk. Als u mag buigen onder de Heer. En als u bij de oorzaak van alle ellende terecht mag komen. Mijn ziel gedenkt er wel terdege aan. En buigt zich neder in mij. Dan ben u echt goed afgemeten. In het buigen onder de Heer. In het buigen onder welverdiende oordeel. In het billijken van de straf. Op de zonde. Misschien kunt u het ook niet met de Heer eens zijn. En misschien klaagt u wel vanuit grote zorg. En vanuit grote ellende. Wat zou het dan groot zijn. Als het in uw ellende en in uw zorgen. Als u met Jeremia zo onder de Heer terecht mag komen. En dat u van het klagen over de Heer mag gaan klagen tot de Heer. En gaan bidden en roepen en smeken tot de Heer. Vanuit het bukken en uzelf vernederen voor de Heer. En stil worden van God. Dan worden we verootmoedigd onder Gods slaande hand. En als we dan gaan terugdenken wie we geweest zijn. Hoe we geleefd hebben. En wat nu echt verdiend is. Dan gaan we ons vernederen. En dan komen we op die plaats waar een mens nu terecht moet komen. Misschien zegt u, ik ken helemaal eigenlijk geen ellendige omstandigheden. En in mijn leven gaat het eigenlijk allemaal toch wel best voorspoedig. Dan zou het nog groot zijn als de Heer u vanavond bepaalt bij wat verdiend is. En dat u toch op die plek terecht mag komen waar Jeremia terecht kwam. Jeremia, hij zit op de puinhoop van Jeruzalem. En dan gaat hij bedenken hoe duizenden van honger zijn gestorven. En hoe, of misschien honderden, De aantallen weet ik eigenlijk niet. En misschien ook honderden gestorven zijn nog door het zwaard van Nebukadnezar en zijn soldaten. En hoe ze liggen op de straten, dode lijken, ontzettend. En dan wordt het voor hem een wonder dat hij nog leeft. Dat hij er nog mag zijn. En degene die net al zijn klachten hebben moeten aanhoren, daar gaat hij nu tegen zeggen: het zijn de goede tierenheden des Heren, dat wij nog niet vernield zijn. Dan komt er verwondering in zijn ziel, dat de Heren met hem en met hen nog anders gehandeld heeft dan met degene die door de ellende, door de honger en het zwaard gestorven zijn. Dan wordt het voor hem een wonder dat hij nog niet op de straten van Jeruzalem uitgemergeld en dood ligt. En dat hij nog mag leven. Dan wordt het voor hem een wonder dat de vlammen en het zwaard van Nebukadnezar hem nog niet verteerd hebben en gedood hebben. Dat hij nog gespaard is gebleven. Wat maakt onderscheid? Waarom zou hij nog leven en anderen niet? De Heer heeft verschil gemaakt. En dat gaat hij beleven in die verootmoediging, in het buigen onder welverdiende oordelen. En dan gaat Jeremia het uitroepen: het zijn de goede tierenheden des Heren, dat wij niet vernield zijn. Gemeente, als u terugziet op het achterliggende jaar, en ik moet natuurlijk voorzichtig zijn, het is niet mijn bedoeling om iemand pijn te doen. Misschien is er van u een geliefde man, of een vrouw, of een vader, of een moeder. Misschien wel een kind weggenomen. En wat zo'n vreselijke pijn heeft gegeven. En als u dan vandaag overdenkt, misschien wel met allerlei vragen, met allerlei pijn en allerlei verdriet. De Heere geven dat u een ogenblik mag bedenken dat het Gods goede tierenheid is dat u nog niet vernield bent. En dat u nog mag zijn in het heden der genade, in de wel aangename tijd, in de dag der zaligheid. Dat het nog mogelijk is voor u om bekeerd te worden, om zalig te worden, om de Heere te leren kennen. Wat maakt onderscheid tussen ons en dan in het grotere geheel? En al die duizenden op deze wereld die door het zwaard of de meest vreselijke praktijken van bijvoorbeeld IS of terreur of op welke manier dan ook omgekomen zijn en gestorven zijn. En wat maakt het verschil? Hebben wij iets meer verdiend? Hebben wij reden om ons ergens op te beroemen? Dat wij niet vernield zijn? Natuurlijk, want wij. We hebben niets, gemeente. Niets. U niet, jij niet, ik niet. Het zijn de goede tierenheden des Heren, dat wij hier niet vernield zijn. En dat wij nog in alle rust samen mogen komen rond het woord. En dat wij nog bij de allerrijksten van deze wereld mogen behoren. Bij de rijkste 5%. Eten, drinken, kleding, onderdak. Maar hoe lang nog, gemeente? Want wij roepen de rechtvaardige oordelen Gods over ons leven en over ons land af. Toch? We leven zo gemakkelijk los van God en onze eigen wegen. En we gaan op in de wellusten van ons vleeselijke bestaan. Met eten en drinken en vakanties en rijkdom en huizen en auto's en van alles en nog wat. En media. Is het alles een wonder geworden, gemeente? Dat zal het moeten worden in uw, jou en in mijn leven. Dat het Gods goede tierenheid en langmoedigheid nog is. Dat wij nu nog niet vernield zijn. En dat het u verootmoedigen zou. En dat u het zou zien in het licht van wat verdiend is. En dat u zou buigen onder welverdiende oordelen. En zou gaan roepen om genade. Heb u zo in verootmoediging al uitgeroepen. U mocht het jaar 2016 ingaan. Jullie jongelui, jongens en meisjes. Je mag het jaar 2016 ingaan. En hoe ga je dat doen? Weer verder. Net als het volk van Juda in die dagen. En maar doorgaan. Zoveel waarschuwingen. En zoveel oproepen tot bekering. Vanuit de geschiedenis. Vanuit het hele wereldgebeuren. Maar ook vanaf de kansel. En vanuit datgene wat gelezen wordt thuis. Uit Gods woord. En dan maar doorgaan, en maar doorgaan. Eindeloos doorgaan. En u, die in de kracht van uw leven bent. En nog meer werken en nog meer geld verdienen en nog meer carrière en nog meer... Gemeente, wat kunnen we bezig zijn met het hier en nu. En daar helemaal aan vastzitten. En aan vastkleven. Heer, geven dat de bediening van het woord zondag en zondag in het midden van u... door verschillende van Gods knechten en door het lezen van preken... dat het u tot bekering zou brengen. En dat u het zou zeggen, mijn ziel gedenkt er wel ter degen en bukt zich neder in mij. Het zijn mijn zonden en mijn zonden maken mij het voorwerp van Gods toren. Dat dat werkelijkheid zou worden. En dat u in het licht daarvan Gods genade zou gaan bekennen... Het zijn de goede tierenheden des Heeren dat wij nog niet vernield zijn. Bedenk dat is gemeente. Weer een nieuw jaar. Zal dat nieuwe jaar weer precies verlopen als de jaren daarvoor onbekeerd. Niet de Heeren zoeken. Dan alleen en alleen zoeken uw vleeselijke lusten. Misschien zegt er iemand, hoe kom ik toch op die plaats van Jeremia? Schreeuw naar de hemel of de Heer u het wil leren. Dat doet de Heer nog. Maar wij zijn zo biddeloos. En zo dor en doods en zo aards gezind. Stop met klagen over God. Leer roepen tot de levende God. En leer bukken onder de Heer en onder welverdiende oordelen. Bid of de Heere uw ogen, je ogen wil openen voor wat verdiend is. En opdat u in dat bekennen en in die ontdekking gaat leren uitroepen. In verootmoediging. Het zijn de goedertierenheden des Heeren dat wij niet vernield zijn. Dan komt er een toon van verwondering. Want Jeremia, onze tweede gedachte. Want Jeremia, die gaat het uitroepen. Het zijn de barmhartigheden... Des Heren die nog geen einde hebben. Dat zijn barmhartigheden geen einde. Is dat dezelfde Jeremia als die de eerste versen? Hij heeft zijn oren voor mij dicht gedaan. Hij heeft mijn tanden met zandsteentjes verbrijzeld. Hij is mijn loerende beer. Hij heeft hem met al zijn goo gevoed. Gemeente, is dat dezelfde Jeremia? Gaat hij spreken in die ellende, op de puinhoop, te midden van de verwoeste stad Jeruzalem, de rokende puinhoop, te midden van al die dode lijken, gaat hij dan spreken over Gods barmhartigheden? Ja, gemeente, dat doet de Heer door zijn geest in zijn hart en in zijn ziel. Hij gaat het zien dat Gods oordelen rechtvaardig zijn en dat Juda de zonde met zonde vermenigvuldigde. En dat ze de maat vol gezondigd hebben. En dat het rechtvaardig is. En dat hij zich nergens boven kan wrijven. Gemeente, bent u wel eens bang als het gaat om de ontwikkelingen in deze wereld? Wat gebeurt er allemaal? En dan al die vluchtelingen en steeds meer moslims in ons land. En hoe zullen die op een bepaalde manier ook nog door de Heere gebruikt kunnen worden als een oordeel voor ons land en voor ons volk? En hoe denken we dan? Gaan we dan bang zijn en gaan we dan proberen en dit zou eigenlijk moeten en zus zou het eigenlijk moeten en dit moet geschieden? En, of gaat u op uw knieën en zegt u, Heere, als dat nu tot een oordeel voor ons volk en voor ons land zou zijn, dan hebben wij niks te zeggen. Want wij leven voor het vaderland weg. En wij leven zonder u en zonder God. En wij gaan op in de dingen van de tijd. En wij volgen onze zinnelijke lusten. Het is toch zo, gemeente? Mijn ziel gedenkt er wel ter degen. En buigt zich neder in mij. En er is er niemand die iets kan zeggen. Dan kunnen we niemand de schuld geven, dan moeten we zelf de schuld eigenen. En wat zal de toekomst brengen? Wat zal dit jaar 2016 brengen, ook in ons vaderland? Jeremia. In zijn ellende, op de puinhoop van Jeruzalem, gaat hij toch zeggen, gaat hij toch spreken over de goede tierenheden des Heeren. Want de Heer heeft onderscheid gemaakt waar het niet is. Hij mag nog leven. En nog enkelen met hem. En dan gaat hij spreken van Gods barmhartigheden, dat hij nog geen einde hebben genomen. In het licht van wat hij verdiend heeft, worden Gods gunstbewijzen barmhartigheid. En dat is nog elke dag nieuw. Gemeente, als we nu alleen maar voorspoed mogen genieten, dan is het toch, zou dit toch de taal van ons hart en van onze lippen moeten zijn. Dat het Gods barmhartigheden zijn die nog geen einde hebben genomen. En die nog elke dag nieuw zijn. En dat we het gaan zien dat de grote rijkdom die we mogen genieten, niets dan barmhartigheid is. Jeremia ziet dat dat voortvloeit. Uit Gods brandend hart voor verloren mensenkinderen. In God is een liefde vuur wat zijn uitweg zoekt naar verloren mensenkinderen. In God is een genade naar zijn eeuwige raad en welbehagen. Barmhartigheid. Een liefde vuur wat zijn weg zoekt en wat hij kwijt moet aan verloren mensenkinderen. Kan niet anders, dat moet. Maar Gods barmhartigheid, de deugd van Gods barmhartigheid wordt nooit verheerlijkt ten koste van de deugd van Gods rechtvaardigheid, gemeente. Nooit. Nooit wordt de ene deugd verheerlijkt ten koste van een andere deugd in God. En hoe kan dat dan, gemeente? Hoe kan Gods liefde, Gods barmhartigheid en bij verloren mensenkinderen komen, als Gods heilig recht eist dat de zondaar sterven moet en gestraft moet worden? Hoe is dat dan mogelijk, gemeente? En Jeremia die heeft daar iets van verstaan. Hij heeft iets van die vrede van Gods barmhartigheid mogen ervaren bij het altaar. Ook oudtestamentisch was er maar één plaats waardoor een mensenkind Gods barmhartigheid kon ervaren. En dat kon alleen wanneer aan Gods heilig recht genoegdoening geschiedde. Dat kon alleen wanneer de welverdiende straf en het vonnis geveld werd. Daar zag de oudtestamentische gelovige iets van bij het altaar, bij het brandofferaltaar. Als zo'n dier daar bloedend moest sterven. En dat bloed daar stroomde. En het leven uit zo'n dier vloeide. Dan mocht de ware geloven wel eens een ogenblik ervaren dat God nu tevreden was. Voldaan was in dat offer van dat dier. En dat God daarna geen zonde meer zag in die zondaar. En geen ongerechtigheid meer in zijn Jacob. Dan was er wel eens een vrede die alle verstand te boven had. Dan mochten zo'n zondaar wel eens iets ervaren van Gods eeuwige zondaarsliefde, van Gods barmhartigheid, die hij kwijt kon in een weg van gerechtigheid. En Gods liefde, gemeente, dat vloeit voort uit God zelf. Er is niet één mens die Gods liefde of Gods barmhartigheid op kan wekken. U, jij en ik, wij kunnen alleen maar Gods toorn opwekken. En Gods gramschap. Omdat wij niet anders kunnen dan de zonde vermenigvuldigen. En ons hele bestaan is zonde. En hoe zal een mens dan ooit rechtvaardig verschijnen voor God? En hoe zal de mens dan delen in Gods gemeenschap? En hoe zal de mens dan de barmhartigheden des Heren ervaren, ontvangen en Gods liefde mogen kennen? Dat kan alleen omdat de Zoon van God, gemeente, aan alle gerechtigheid genoegdoening heeft geschonken. En omdat Hij op het altaar van Gods recht de prijs heeft betaald die betaald moest worden. En wanneer de Heer de mens aanziet in zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. En wanneer de Heer die betaling aan dat goddelijke recht, zoals Christus dat heeft gebracht, ontvangt en daar genoegen in neemt, dan gaat hij om Christus wil zijn barmhartigheid bewijzen aan verloren mensen, kinderen. En als ik het goed heb begrepen, heeft daar onze oude geliefde broeder dominee Meinders vanmorgen over gesproken. Wellicht die Mephiboset. Naar recht moest hij sterven. Hij lag onder de verbondsbraak, omdat Saul de eed niet had gehouden. Hij was een kreupel die nooit aan het hof en aan de tafel van de koning had kunnen eten. Hij werd gevonden op het terrein van Isboset, van de vijand van David en van Jonathan. En gemeente, dan ligt hij daar voorover en dan gaat David spreken. Ik zal u zekerlijk weldadigheid doen. Waarom dan? Omdat hij zo zielig is als kreupele jongen. Nee, gemeente, om één oorzaak die buiten Mephiboset ligt. Om Jonathans wil. Gemeente, en zo kan er een volk op aarde alleen maar zalig worden. En alleen maar weldadigheid en barmhartigheid ontvangen om Jezus wil. In Christus en door zijn volkomen middelaarswerk zal er een volk zijn op aarde die Gods barmhartigheid mag ervaren en in Gods liefde mag delen. Hier een beginsel en tot in eeuwigheid. Gemeente, daar was Jeremia ook van afhankelijk. En hij mag ervan gaan getuigen. Een ogenblik wordt hij in al dat klagen, in die 5 klaagliederen, wordt hij boven de dingen uitgetild. Mag een ogenblik buigen onder de Heer. En dan gaat de Heer hem boven zijn ellende uittillen. En dan mag hij gaan getuigen dat het de goede tierenheden des Heeren zijn, dat hij nog niet vernield is. En dan mag hij gaan getuigen van Gods barmhartigheid, die elke dag nieuw is, gemeente. Heb u er alles, heb jij er alles van mogen gewaren? Wat is de wonder, gemeente? Dat zijn de rijken van deze wereld, waar de Heere in hun hart en in hun leven zijn genade verheerlijkt. En dan komen er genade tonen over de lippen van verloren mensenkinderen. Dan gaan ze roemen in Gods goede tierenheid. Dan gaan ze roemen in Gods barmhartigheid. Wat alleen maar kan in een weg van gerechtigheid. Gemeente. En zo mag hij hoog opgeven van Gods genade. Dan zijn het de barmhartigheden die in Christus Jezus, in dat algenoegzame offer, waar die offerdieren Oud Testamentisch een schaduw van waren, vanwege dat bloed der verziening, het bloed der verzoening. En daarom zijn de barmhartigheden des Heeren in zijn leven elke dag nieuw. Op de puinhoop, in die ellende, te midden van die dode lijken, te midden van die rokende puinhoop van Jeruzalem. Ja, gemeente, Jeremia mag het zien. Er is een God, een liefdevuur, wat zijn uitweg zoekt naar verloren mensenkinderen. En wat mogelijk is gemaakt door de Zoon van God, die zich in de stilte van de eeuwigheid opgeworpen heeft om al Gods welbehagen te doen. Om in een weg van recht in de menselijke natuur te lijden en te sterven. En zo Gods barmhartigheid mogelijk maakt. In hem wordt de vrede. Waar Jeremia het over had. Waar hij ver van verstoten was. In Christus wordt de vrede met een kus van het heilige recht gegroet. En daar mag hij gaan roemen. In Gods goede tierenheid. Gods barmhartigheid. Gods genade. Gemeente. Heb u zo in uw ellende dat kan. In het verdriet wat u misschien is overkomen. En waarmee u misschien in de kerk zit. Heb u zo alles mogen roemen, te midden van al uw ellende, te midden van alle zorgen, in de goede tierenheden des Heeren, in Gods genade, in Gods zondaarsliefde. Dat kan, gemeente. Wat is dat volk rijk? En wat is Jeremia ook rijk? En dat wil niet zeggen dat hij dat elke dag heeft. En hij, wat heeft hij moeten klagen? Maar toch, als de Heeren hem dan weer op die plek brengt, onder de Heeren, en hij mag dan weer gaan zien op wie de Heer nu wil zijn voor verloren mensenkinderen, dan gaat hij roemen. Dan gaat hij gewagen van Gods genade en van Gods goedertierenheid en van Gods barmhartigheid. De Heere geven dat ook in uw leven. En tenslotte is er een toon van verwachting. Maar willen we eerst met elkaar zingen. Psalm 86 het 8e vers. Maar gij, Heere, gij zijt langmoedig, zeer barmhartig, overvloedig, in genade die ons behoedt, groot van waarheid, eindeloos goed. Wend u tot mijn ziel genadig, sterk uw knecht en geef weldadig ondersteuning aan de zoon, uw dienstmaagd van de troon. Psalm 86, vers 8. Genade tonen in een klaaglied, verootmoediging, verwondering en tenslotte verwachting. Hij roept het uit, de Heere is mijn deel. Zegt mijn ziel, daarom zal ik op hem hopen. Wat gebeurt er nu toch allemaal in het leven van Jeremia, gemeente? Een ogenblik in al zijn klagen, in die ellende, tilt de Heere hem erbovenuit. En dan geeft de Heer een getuigenis in zijn ziel dat hij zijn deel is. De Heer heeft elk volk, heeft elke stam, bedoel ik, toen zij het land Kanaan ingenomen hebben onder leiding van Jozua, een eigen gebied gegeven, een eigen erfdeel. Al die stammen kregen een eigen erfdeel. En binnen dat erfdeel, binnen dat gebied, kregen alle families hun eigen plekje. Waar ze konden wonen, waar ze hun akkers konden verbouwen en wijngaarden konden planten enzovoort. Dat was hun erfdeel, dat was voor hun nageslacht, dat was voor hun onbekende toekomst. Dat heeft de Heere hen geschonken. Dat was van hen. De Heere had hen dat deel gegeven. Maar de levieten en de priesters, die hadden geen stuk land. Wel enkele steden, maar die hadden geen erfdeel. Want de Heere had tegen hen gezegd, ik ben uw deel, te midden van het volk. De Heere had zichzelf weggegeven aan de priesters en aan de levieten. Ik ben uw onderhoud. Ik ben uw toekomst. Ik ben uw erfdeel voor uw nageslacht. Dat was een belofte voor de priesters. Dat was een belofte ook voor Jeremia. Zijn vader heette Hilkia. Dat betekent de Heere is mijn deel. Hij wist dat. En hij heeft dat ook wel eens persoonlijk mogen ervaren. Hij kende die vrede. waarvan hij klaagt wat de Heer hem daarvan verstoten heeft. Hij kende dat goede wat hij vergeten had. De Heer is mijn deel. En nu op de puinhoop van zijn bestaan, als zijn ziel er wel ter dege aan gaat gedenken wat hij verdiend heeft. En dat zijn ziel zich in hem nederbuigt. En week wordt voor de Heer. Vernederd wordt onder de Heer. Buigen mag onder welverdiende oordelen. Waarbij de Heer hem er bovenuit tilt in het ontdekken van zijn zonde en van zijn schuld. En hij gaat roemen. Aangaande de goedertierenheden des Heeren. Aangaande de barmhartigheden des Heeren. Die elke dag nieuw zijn. Die geen einde hebben genomen. Dan geeft de Heer getuigenis in zijn ziel. Dat de Heer nog altijd zijn deel is. En dat de Heer dat niet van hem weggenomen heeft. Op de puinhoop van Jeruzalem. Op de puinhoop van zijn leven. Waar hij klaagde over de Heer. Dat de Heer hem niet meer wilde horen. En dat de Heer hem een loerende beer was. En dat de Heer hem zijn tanden met zandsteentjes had verbrijzeld. En dat de Heer hem met alsem en gal had gevoed. Dan wordt hij door de Heer boven de dingen uitgetild. En dan mag hij Gods genade weer ervaren. En in die ervaring, dan geeft de Heer getuigenis in zijn ziel. En dan mag hij het uitroepen. De Heer is mijn deel. De Heer die naar zijn belofte zichzelf weggeschonken heeft, die mag hij weer ervaren. En dan mag hij die belofte weer omhelzen. Dan mag hij weer geloven, de Heer is mijn deel. En dan weet hij het, gemeente, wat er dan ook allemaal zal gebeuren. Maar de Heer zal mij niet begeven. En de Heer zal mij niet verlaten. Dan wordt dat allemaal weer nieuw, gemeente. En dan mag hij het weer geloven. En mij hiertoe door u bereid opnemen in uw heerlijkheid. Wat een gelukkige man, gemeente. Ken u iets van die genade? Ken u iets van dat geluk? Daar gaat toch over. Als u daar buiten staat, dan behoort u bij de ellendigste van alle mensenkinderen. Als dat je deel niet is, dan kun je niet rustig verder leven. Wie zullen we zijn, gemeente, als er op een dag enkele terroristen in de gemeente hier binnenkomen, kerkgebouwen onder de bediening van het woord, en ze schieten hun mitrailleuzen leeg in het midden van de kerk. En u moet het leven laten. En dan, jongelui, jongens en meisjes, als je dan met Jeremia kan zeggen, de Heer is mijn deel, dat maakt echt niet uit, hoor. Dat maakt echt niet uit. Natuurlijk is het vreselijk wat er dan gebeurt. En natuurlijk zal er iedereen over wenen. En zal een vreselijk verdriet geven. En een vreselijke opschudding. Maar je moet bereid zijn. U, jij en ik, wij moeten bereid zijn. Alles in deze wereld roept ons toe. Geef bevel aan uw huis, want u moet sterven. U moet God ontmoeten. En als je niet bereid bent, dan behoor je bij de ellendigste van alle wereld. Je moet bereid zijn. Jongens en meisjes, jullie kennen de geschiedenis van Stefanus. Hij heeft het woord van God mogen brengen. Hij heeft die ene naam onder de hemel bekend mogen maken onder de Joden. En dan worden ze zo boos, dan nemen ze stenen van de grond en dan gaan ze hem stenigen en dan sterft hij onder die stapel stenen. Maar hij zag een geopende hemel. En zijn Heer en zijn zaligmaker heeft hem ontvangen en thuis gehaald. Zo erg. Jeremia zal door zijn eigen volksgenoten nog meegesleept worden naar Egypte. En ook Jeremia wordt daar gestenigd door zijn eigen volksgenoten. Maar hij was zo gelukkig. De Heer is mijn deel. En daarom zal ik op hem hopen. En daarom had hij verwachting voor de onbekende toekomst. En daarom alleen. Wat is uw hoop? Wat is uw verwachting? Wat is uw deel? Nou, ik mag het goed hebben en ik heb een goede baan. En ik heb eigenlijk een prachtig huis. En, wat is uw deel? Wat is nu uw wezenlijk deel? Kunt u sterven, gemeente? Jongelui, jongens en meisjes, kun je sterven? Wie ben je en waar ben je? Een hele grote groep mensen is daar in Frankrijk gestorven terwijl ze aan het dansen waren op death metal, dodelijk metaal. En in het dansen op de muziek van die band van dodelijk metaal zijn ze gestorven door dodelijk metaal. Vreselijk, duivels, ontzettend, verloren. En u, jongelui, waar luister je naar? Wat doe je? Waar bent u? Waar ben jij? En waar ben ik mee bezig? Zullen we dan thuis mogen komen? Guido de Bray. Hij schrijft vanuit de gevangenis naar zijn moeder en naar zijn vrouw. En hij zegt dat hij een hele tijd niet onder de Heere kon komen. En dat hij maar bedacht, had ik nou maar een andere weg gekozen, was ik maar in een ander gezelschap geweest. En had ik nu maar, misschien had ik naar een andere plaats moeten reizen, want nu ben ik gevangen. En nu kom ik op het schavot en nu moet ik sterven. En dan schrijft hij aan zijn moeder en aan zijn vrouw. Totdat ik in Gods heiligdom geleid werd. En in Gods voorzienig beleid van eeuwigheid. Totdat ik daar rust en vrede mocht vinden. En dan zegt hij, lieve moeder, lieve vrouw, ween niet over mij. Eenmaal zullen we elkaar weer mogen ontmoeten. En nu, ik ga naar huis. Ik ga naar huis. Het maakt niet uit als je op het schavot komt. Het maakt niet uit als je neergeschoten wordt. Het maakt niet uit als je een ongeluk krijgt. Maar je moet bereid zijn. En als je niet bereid bent, dan behoor je bij de ellendigste van deze wereld. Maar als je bereid bent, dan kan je gaan zingen met Guido de Bray. Dan kan je gaan zingen met Luther. En we denken er niet goedkoop over. Maar Luther kon het zingen. Del vrouw en kinderen het graf. Neem goed en bloed ons af. Wij gaan ten hemel in. En erven koninkrijken. Kun u al zo zingen? Kun jij al zo zingen? Zoek dat. De Heere laat zich nog vinden. En in alle zorgen en in alle ellende. De Heere wil die barmhartigheid en die goede tierenheid. Die zijn Zoon Jezus Christus verworven heeft. In een weg van goddelijk recht. Die wil hij nog wegschenken, toepassen en verheerlijken. In verloren mensenkinderen. Onder kinderen, onder jongeren en onder ouderen. En de Heere geven dat u geen rust hebt voordat u die rust vindt in God. Amen. Heer, het past ons uw naam ootmoedig dank te zeggen. Wilt u ons, zoals Jeremia leiden, en wat u dan ook in ons leven brengt, maar mogen we dan uiteindelijk op die plaats komen waar we kunnen gaan zingen van uw goede tierenheden en uw barmhartigheden. En dat we het uit kunnen roepen, de Heere is mijn deel, zegt mijn ziel. Dan kunnen we leven, dan kunnen we ook sterven. Dan is het doel bereikt, Heere, wil u die genade in het midden van de gemeente van Barendrecht genadig zegenen. Gedenk ons en verheerlijk die genade, Heere. Tot de roem van uw deugden. Tot eer en verheerlijking van uw grote naam. Tot zaligheid van onze onsterfelijke zielen. Wij bidden het u om Jezus wil. Amen. Tot slot willen we met elkaar zingen Psalm 145 en daarvan het derde vers. Zij zullen naar de volheid van het gemoed, gedachten gaan de milde overvloed van uw gunst, die roemen bij elk een en juichen van al uw gerechtigheid. En wat er verder volgt, 145 vers 3. Thank you. Gaat ons heen in vrede, dragende de zegen des Heren. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen. Zegen.